For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Welkom beste luisteraars bij onze speciale Q&A aflevering, de Questions and Answer aflevering. Dit is onze 100ste aflevering, Karsten. Gefeliciteerd!
Hell yeah! Tweede feestje! Gefeliciteerd, Peter!
Ja, op 13 februari 2021 hebben we onze eerste twee afleveringen geüpload. Nou, dat waren de Muur van Asgard en de Enige Echte Speer. Nou, toen 9 januari 2022 hadden we onze 50ste aflevering. Mm-hmm. Echt heel gaaf. En toen kregen we veel van die opmerkingen van ga zo door, op naar de volgende 50. En ja, toen had ik niet gedacht dat we inderdaad toch hier zouden zijn. 100 ja, afleveringen.
Het is een leuke 3 jaar geweest. Nou ja,
ja zeker.
2 jaar en 11 maanden.
Ja, we zijn er bijna, hè. Bijna. Bijna. Want, inderdaad, februari. Ja. Eerst maar even wat felicitaties.
Oh.
Beste Peter en Karsten, proficiat, geweldig, de 100ste aflevering. Sinds aflevering 3 luister ik er mee en nog steeds kijk ik naar iedere aflevering uit en ik geniet er nog steeds van. Jullie gastsprekers zijn top, jullie verhalen zijn top en ja, ik wens jullie gewoon het beste toe en op naar de 200. Groetjes van Rick, doei doei!
Beste Peter en Karsten, ik geniet enorm van jullie podcasten en nu de 100ste. Gefeliciteerd en ik hoop dat er nog een heleboel podcasters hier achteraan komen. Dank jullie wel.
Gefeliciteerd met de 100ste aflevering.
Hoi Peter en Karsten. Gefeliciteerd met jullie 100ste aflevering. En maak er maar weer het moois van. En we hopen dat er nog veel meer komen. Hoi doei.
Dag Karsten en dag Peter. Jeffrey hier. En gefeliciteerd met de 100ste aflevering van jullie podcast. Om het even in stijl te vieren dacht ik, laat ik jullie over de achtergrond vertellen van het getal 100. Waar komt dat nou vandaan? Nou, het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat dit uit het oud-Germaans komt. Hè? Circa 1240, 1250 werd het al gebruikt, 100. Alleen wat jullie misschien niet wisten, is dat het van oorsprong niet precies 100 betekende, maar meer een grote hoeveelheid. Dus het werd niet echt geteld. Later pas, toen er rekensystemen kwamen, toen werd het 100. Maar zelfs toen kon het ook 120 betekenen. Dat werd van origine ook wel groot 100 genoemd, met name in het Oud-Noords. Nou, laat dat jullie dus motiveren als het volgende mijlpaal, de groot 100. En daarna natuurlijk gewoon doorstevenen naar de 200, hè?
Hey, dankjewel Jeffrey. Dankjewel allemaal.
Ja, leuke felicitaties.
Wow. Graag man.
Ja. Ja, op naar de 200, wauw. Oké, we gaan ons best doen.
Ja, rustig aan, Peter. Ik denk over 5 jaar.
Ja, zoiets.
Ja, geen haast. We hebben geen haast.
Nee, maar goed.
Dan blijft het leuk.
Precies, het moet nog een beetje leuk blijven. Het blijft een beetje onze hobby.
Dat houden we graag zo.
Ja, precies. In de afgelopen 50 afleveringen is er wel weer het een en ander veranderd. We zeiden bij de 50ste aflevering dat we zijn overgestapt van opnemen met simpele microfoons naar de Samsung Q1U microfoon, wat al echt een betere is.
Ja.
Inmiddels zijn we wel weer geüpgrade. Mm-hmm. We hebben nu de Rode NT.
Ja, dat is een awesome ding, man.
Ja, en als je af en toe eens een keertje een reclame hebt gehoord bij onze podcast, of je hebt een donatie gedaan, dan heb je meegewerkt aan deze microfoons. Je hebt ons eigenlijk gesponsord.
Ja, door jullie kunnen we beter opnemen. Ja. En dat is echt gewoon een topding.
Ja, echt mooie microfoons.
Nou, misschien ook dat het merkbaar is dat mijn kwaliteit vooruit is gegaan.
Ja, we zijn een beetje anders op gaan nemen. Echt. En dat zorgt er toch voor dat het aan beide kanten heel mooi klinkt. Dus
zeker.
Het is iets meer werk, maar Mm-hmm. Ja, wat is er verder veranderd? Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal interviewafleveringen gedaan. Dat was een nieuw concept, dat hadden we nog niet gedaan. Het was wel leuk, we zijn ook door een aantal schrijvers zelf benaderd. Dus een aantal heb ik benaderd, maar we zijn ook door een paar benaderd. En die werden op zich goed ontvangen, de interviews. Dus dat, als er iets is wat aansluit bij onze doelgroep, dan is dat altijd leuk natuurlijk.
Ja, en Peter is benaderd door de NPO.
Oh ja, ook, ja, inderdaad. Ze hebben de podcast Alledaagse Vragen, heet dat. En dat ging inderdaad over de kerst. Nou ja, we hadden een kerstaflevering waarbij we alles al hadden uitgezocht. Dus alle vragen die ze hadden, konden we meteen beantwoorden.
Yep.
Maar het is wel grappig dat wij er nu opeens een soort professional zijn hierin. Hè? Ja.
Ja, zoiets.
Ja. We hadden ook een hoop gastafleveringen.
Mm-hmm.
Jiminy kwam over de videogames praten. Vooral over Nintendo dan, hè, maar ook over Uwe Bergsteen.
Ja, dat was een goede enter.
Ja, we hadden Olivier over de Rubik's Cubus, Abel over het WK-voetbal, Ricardo over Friesland en Shania kwam natuurlijk een aantal keer langs weer.
Ja.
En hoop Bestiarium aflevering. En daar hadden we vorige aflevering hadden we een Best of the Bestiarium aangekondigd. Hè?
Oh.
En iedereen kon stemmen.
Oh, tromgeroffel.
Ja, nou, het was de strijd tussen de twee populairste. Hè?
Mm-hmm.
Dat was de Chimera, de Chimaira of de Mosasaurus. Ja, en het lijkt erop dat de Mosasaurus toch de winnaar is. Maar het is echt zo nauw, Karsten.
Het was heel spannend. Zo nauw. De Chimaira stond heel lang voor.
Ja, en dit was op Spotify. Daar had de Mosasaurus 1 stem meer. Maar ja, op onze andere channels, we hebben natuurlijk ook nog een Discord en ook op Instagram. Ja, daar is ook gestemd. Mm-hmm. Het is allemaal zo nauw, Karsten. Ik zou zeggen, het gaat er eigenlijk nu om. We moeten in onze volgende Bestiarium afleveringen betere beesten vinden dan deze twee.
Ja, eigenlijk wel. Gewoon nog populairder. Maar ik ben benieuwd. De Chimaira is wel heel gaaf.
Perfect,
dat was echt wel een top aflevering.
Ja, en de Mosasaurus is natuurlijk zo leuk dat het onze Nederlandse dinosaurus is. En het is ook een gaaf beest. Als je dat zou zien zwemmen, my gosh. Wauw.
Actually is het niet echt een dinosaurus, Peter, maar een marine reptile, oftewel een zeehagedis.
We noemen dingen heel snel dinosaurus.
Ik snap het ook wel. Terwijl vogels noemen dat niet. Terwijl vogels worden wel geclassificeerd als dinosaurussen op de een of andere manier. Kijk, biologie is een heel leuk vak, maar het is wel heel complex en ingewikkeld.
Mooi.
Maar we hebben alweer mooie nieuwe concepten gezien over voor nieuwe dieren, zoals de Gigantopithecus. Dat vond ik wel een hele mooie.
Ja, die was voorgesteld. Ja. Wat is het precies?
Ja, dat is eigenlijk een enorme orang-outang.
Oh, nice.
Wel complexe, maar het is de grootste apensoort ever.
Oh.
De grootste mensapensoort, maar dus ook de grootste apensoort. Maar ja, ik vond het wel grappig. Er stond bij van, misschien kan hij het over de Gigantopithecus hebben, aangezien hij zoveel van apen houdt.
Mm-hmm.
Ja, dat was een goeie.
Ja, dat is wel een beetje jouw ding inderdaad. Ja.
Ja.
Kijk, we hebben natuurlijk heel veel leuke berichten gekregen van mensen. Ook af en toe minder leuke berichten. Wat ze vooral zeggen is dat we erg lacherig zijn. We kunnen daar wat aan veranderen.
Ja.
Maar het gaat niet echt lukken. Dan is het gewoon niet je ding. Zet gewoon een luisterboek op met alle informatie. Dan daar zit geen gelach in.
Ja.
Wij worden gewoon erg enthousiast hiervan.
Ja.
Zodra we over dingen praten die we leuk vinden.
Ja.
Sorry.
Ja, nee, dat... Ik probeer me af en toe in te houden, maar af en toe komen de grappen gewoon vanzelf.
Ja. En weet je, wij zijn toch meer een soort informatieve comedy podcast. Als je echt diep in wil gaan op de stof,
ja
dan moet je een stapje verder. Hè. Dan moet je echt inderdaad de dingen gaan lezen. Echt, En we hopen gewoon dat we een aantal dingen aan het licht brengen, daar wat over informeren. Ja. Zodat je gewoon je basiskennis verder brengt. Ja, dat is toch een beetje ons ding.
Ja. En het gaat gewoon om de leuke, hè? Want het delen van informatie is gewoon heel leuk.
Ja.
Ik leer jullie wat, maar daar tegenover staat dat ik weer dingen van comments hoor. Van dit werkt zo en dit werkt zo.
Ja.
Dus,
En als dingen echt fout zijn, zeg het. Want ik bedoel, we kunnen dingen best veranderen. Ik heb al toch twee keer echt dingen aangepast in de aflevering. Ja, omdat ze gewoon fout waren. Nou, prima. Heel fijn dat we dat dan horen. Ik bedoel, het kan best dat we een keertje ergens overheen kijken. Of we corrigeren dingen in volgende afleveringen.
Wij zijn zeker niet geweldig en foutloos. Hè? Zo proberen we ons ook niet te marketen.
Nee.
Weet je? Wij zijn mensen en we zijn twee hobbyisten die het leuk vinden om te lullen over geschiedenis en mythes.
Ja,
Ja.
Dus daar komt het. We gaan even onze geschiedenis herschrijven. Ja, nou, er waren toch een aantal dingen die wel een beetje aangeven. En ik dacht van, ja, oké, daar zit wel wat in. De Texel-aflevering had je zelf ook al gezegd dat je eigenlijk nog gewoon nog drie afleveringen erover kan doen. Maar er was wel een interessante comment. Dat ging namelijk over Texel in de VOC-tijd. Toen dacht ik, oh.
Ja.
Dus het is eigenlijk tijd om daar eventjes terug te duiken. Karsten, vertel eens iets over Texel.
Nou, oké. Okay. Hey, je zou kunnen zeggen dat Texel is een eiland. Nou, in de 16e eeuw was dat dus voor handelsschepen van de VOC was dat best wel belangrijk. Want voor ze vertrokken gingen ze naar de rede van Texel en dan werden ze bevoorraad. Hmm. En wachten ze totdat er goed vaarweer was.
Oh.
En tot het einde van de 16e eeuw was de handel in Nederland vooral gericht op vanuit de Oostzee. Dus Indië en India, Zuidoost-Azië. Daar kochten wij goederen van Portugese kooplieden.
Mm-hmm.
En die leverden dit ook af in de haven van Antwerpen. Maar ja, er is iets gebeurd in de rond de eind 16e eeuw in Nederland, waardoor er een beetje verandering kwam. Weet je, wat was er toen aan de hand? De 80-jarige oorlog. Daardoor veranderde het.
Hmm.
Nou ja, Antwerpen werd veroverd door de Spanjaarden en Spanje en Portugal die sloten een verbond. En hierdoor stokte de handel en de aanvoer van producten uit het oosten.
Hmm.
En nou ja, daardoor werden er Nederlandse plannen gemaakt om zelf op de oost, dus op de oost, te gaan varen. Vooral in mensen uit Zuid-Nederland, die dus na de val van Antwerpen naar het noorden gingen, die hadden zoiets van, nou, dit is wel een goed idee. En toen hadden ze, zij namen het geld en contacten en kennis. Kennis is heel fijn, heel goed voor mensen.
Mm.
En die zorgde ervoor dat Nederland succesvol een Indiëvaart kon gaan doen.
Oh ja, ja, oké. Okay.
Ja, maar ja, je zou denken dat het makkelijk was, maar helaas was en is niks makkelijk.
Hmm.
En ja, stuurden de handelssteden, die stuurden apart, boten en schepen naar de oost.
Hmm.
En ja, dat was niet echt samenwerken. Eigenlijk waren we tegen elkaar aan het concurreren.
Ja.
Het was zo heftig dat de Staten-Generaal in 1602 ging ingrijpen.
Hmm.
En iedereen die met de Oosthandel dreef, die moesten samen fuseren en samen vormen tot de beste organisatie in de Nederlandse geschiedenis, de VOC.
Ja, okay.
Ja, echt de grootste fout van de Nederlandse geschiedenis. Maar goed, hè? Dit was dus het begin van onze zogenaamde Gouden Eeuw. Foute term,
mm-hmm.
Maar onze hegemonie. En nou ja, we kochten natuurlijk kruiden, specerijen, katoen, menselijke levens. Dat soort dingen. dat namen we dus mee naar Europa.
Ja, ja.
We hadden dus de VOC, die ging dus ook over de contacten tussen Noordwest-Europa en Azië. Maar uiteindelijk ging zelfs de VOC failliet. Maar waarschijnlijk dus door de maritieme overmacht van de Engelsen. Maar ook steeds moeilijkere reizen. En ja, het werd gewoon wat lastiger. En we hadden Oost-Indië toch al. Dus de VOC was ook, het was al van Nederland. Maar even terug naar Texel. Schepen die vanuit de Zuiderzee vertrokken, die gingen op de rede van Texel, gingen ze voor anker.
Hmm.
En dan konden ze bij gunstigste wind, konden ze dus uitvaren. Ja, daar gingen ze dus vanuit naar Frankrijk, Spanje, Portugal en ook Oost-Indië. Maar, maar je had dus de Wezenputten. Dat was eigendom van het Weeshuis in Den Burg. Die bevoorraden al die schepen. Maar er zat een hoog ijzergehalte in het water. En dat zag je dus aan, aan de bruine kleur.
Ja, oké. Dus de put was een beetje vol ijzer. Maar was wel gewoon drinkbaar dan?
Ja.
Oké.
Ja.
En ik begreep dat de bevoorrading met bootjes ging, zeg maar. Ze hadden niet echt een grote haven of zo. Ze hadden...
Je had ook een baai.
Mm-hmm.
En nou ja, weet je, die werd op een gegeven moment werd dat ook een beetje minder, zeg maar.
Mm-hmm.
Weet je, dat moet je voorstellen. Dat heette het Marsdiep. Daar, nou, in de 13e eeuw gingen mensen daar ankeren, zeg maar. Maar ja, dat werd steeds minder, want het is natuurlijk de zee.
Ja.
Dus ja, dat kan best veranderen. Een eiland, weet je, dat spoelt weg of het spoelt juist aan.
Mm-hmm.
Dus eerst gingen mensen daar, maar ja, dat lukte dus steeds minder.
Mm.
En door verzanding. Maar er is nog een klein ding dat ik over het hoofd heb gezien. En daar kwam ik achter toen ik langskwam op Texel. Toen ben ik naar het Jutters Museum gezien. Leuk museum.
Mm.
Heeft een beetje dezelfde vibe als... het Openluchtmuseum in Arnhem, oud-Nederlands dorpje en ja, een beetje de cultuur van vroeger.
Ja, leuk.
Maar ik wil het even hebben over Jutten. Want Jutten is eigenlijk gewoon, in het Engels noemen we het scavenger. Maar,
nou ja, scavenger.
Ja, gewoon je zoekt op het strand naar... Naar spullen, zeg maar.
Ja, dingen die aangespoeld zijn.
Vroeger was het natuurlijk de spoelde dingen aan, hè. Denk aan, wrakhout ook al. Maar natuurlijk ook wel schatten van VOC-schepen en zo.
Mm.
Het was ook natuurlijk zo, okay, het komt niet alleen door schipbreuk. Want dan denk je van, oh, een schip zinkt en dan komen de goederen ervan af. Maar er viel ook gewoon heel vaak, vielen er kratten en weet ik veel wat. Weet je, kanonskogels, van alles viel gewoon van een boot af. Want...
Ja.
De techniek was allemaal wat ouder.
Mm-hmm.
En nu komt het minder voor dat er dingen aanspoelen. Maar ik ben in dat Jutters Museum geweest. Er is van alles. Hè. Denk aan boeien, reddingsvesten, zeeleeuwnagels. Echt van alles. Schelpen. Het ziet er allemaal indrukwekkend uit.
Ja, gaaf.
Ja. Maar vroeger werd het echt gedaan om een beetje rond te komen. En nu is het... Ja... Echt voor, omdat het in de mensen zit, zeg maar.
Ja, een beetje hobby is het. Het is inderdaad wel leuk om inderdaad op het strand te lopen, kijken of er iets aanspoelt.
Ja.
Ik denk dat de meesten ook wel zoeken naar schelpjes of wat dan ook. Ja. Je doet altijd wel iets op het strand.
Ik denk het. Maar er gaan ook echt wel, als het donker is, gaan er ook echt wel jutters naar het strand om een kustlijn af te spoelen.
Okay, okay.
Ja. Maar het is bij wet verboden, want het is natuurlijk... aangespoelde objecten die vallen onder het beveer van de strandvonderij.
Hmm.
En er zijn 6 hulpstrandvonders op Texel en 1 strandvonder, dat is de burgemeester.
Hmm. Okay.
Dus die gaan dus het strand af speuren en die zijn op zoek naar waardevolle spullen. En die worden dan onder bewind van de gemeente gegeven.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dan zoeken ze natuurlijk naar de rechtmatige eigenaar. En mochten ze die niet kunnen vinden, dan worden ze openbaar verkocht door gemeente Texel.
Oké. Okay.
Dus als je echt Jutters dingen wilt vinden, kijk dan op de site van gemeente Texel.
Ja, leuk.
Kijk, als je echt waardevolle spullen vindt, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je die meeneemt. Maar een leuk stukje hout of een mooie schelp of zo,
yeah,
dat kan je gewoon meenemen, weet je. Het is common sense. Als jij een portemonnee vindt, dan neem je die niet mee. Dan breng je die naar de gemeente of de politie.
Dat. Precies.
Dus ja, dat is ook een beetje belangrijk over Texel. En dit is een beetje wat ik vergeten ben. Ik zal vast nog iets vergeten zijn.
Ja, precies. Het zou ook... al genoeg
het is heel waarschijnlijk dat ik de informatie verkeerd heb uitgelegd. Laat het me weten. Ik ben geen Texelaar. Nee, ik vind het wel leuk om erover te horen. Het is een mooi eiland.
Ja, zeker. Ja, ik ben er ook laatst nog geweest. Het was een mooi uitje.
Ja, heel veel schapen.
Ja, veel schapen. Gek op schapen.
Mm-hmm.
Goed, dan moeten we ook een stukje rechtzetten van de mythologie.
Oh.
En dat is eigenlijk de Aladdin-aflevering. Daar hadden we het natuurlijk over de tekenfilm en over het paleis. En dat paleis eigenlijk een beetje gebaseerd is op de Taj Mahal.
Mm-hmm.
De Taj Mahal zit in India, dus... Dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een film die zich moet afspelen in Bagdad, zeg maar. Waar speelt het zich af? Ja, Agrabah, maar Agrabah bestaat niet. Maar goed, toen vroeg je, en de rest van de architectuur, is die accuraat? En toen zei ik zoiets van, vast wel, vast niet. Het is vast een beetje bij elkaar geplukt. Zou dat stukje even opnieuw doen, dat jij dan vraagt van, die tekenfilm Aladdin, is dat nou een beetje historisch correct?
Peter, al die gebouwen en al die geschiedenis van Agrabah, klopt dat allemaal een beetje?
Nee, Karsten, er klopt geen hout van. Wat is dit? Okay. Dat is een totale vreselijke versimpeling. Wat is dit voor opstapeling van verschillende landen? Wat belachelijk zeg.
Jeetje. Ik hou van deze podcast. Wat erg, vertel.
Nou, en weet je, het oude verhaal speelt zich af in Bagdad, maar... En dus dat Agrabah, dat is dus gebaseerd op Bagdad. Nou, Bagdad is een prachtige groene stad.
Ja.
Zoveel planten, Karsten. Het is onmogelijk veel. Ze waren meesters in planten verzorgen. Er zijn honderden boeken te vinden over hoe goed zij planten konden verzorgen. Er waren hele watersystemen gemaakt in zo'n stad of in zo'n prachtig gebouw. Hè, waar natuurlijk water wordt gepompt en dan binnenstroomt en naar die tuintjes. Binnentuinen, Karsten. Zo mooi. Het zijn prachtige binnentuinen.
Yeah.
Ja, en wat iedereen echt onder de indruk was, gingen ze er nog meer over schrijven. Hè? Zo kreeg ook de westerse wereld er veel meer over te horen. Dus nee, Karsten, hoe kan je nou in een zandstad wonen? Dat slaat nergens op. Natuurlijk niet. Natuurlijk zorg je ervoor dat je stad mooi schoon is en mooi groen. En dat je het onderhoudt.
Ja, ik snap het.
Nee, er klopt helemaal niks van.
Ik herinner me aan het niet echt als een groene film, nee.
Nee. Ze proberen echt die woestijn een beetje zo te laten zien. Maar
esthetica, maar het slaat nergens op. Nee, ook als je bedenkt, de hangende tuinen van Babylon, waar is Babylon? In Perzië, ik weet niet precies meer waar, maar in het Midden-Oosten, nou, dat waren hartstikke mooie tuinen. En als je bedenkt dat de landbouw, dat is ergens begonnen in Babylon... Mm-hmm. Of in het Midden-Oosten en Afrika. Ja, dan zou je toch wel kunnen bedenken dat het echt niet zo door en zanderig was als dat films ons laten denken.
Nee. Ik was in Andalusia. Dat is in Spanje. Een heel mooi gebied. En dat gebied is natuurlijk een tijdje ook islamitisch geweest.
Ja.
Ja, en daar heb je dus... Ja, het is supermooi. Je hebt dan die mix tussen christelijk en islamitisch. Maar er zijn ook kerken die dan... een moskee zijn geworden. En je hebt ook moskees die daarna weer een kerk zijn geworden. En geweldige mix aan. Maar ze hebben heel veel dingen hebben ze niet gesloopt en dan opnieuw gebouwd. Maar een prachtig gebouw is gewoon een prachtig gebouw.
Ja.
Daar kun je gewoon wat meer. Sommigen hebben gewoon van die christelijke versiersels erop gedaan. Nou, dan heb je toch een soort kerk. Hè? Dus dat ging heel goed. Maar die gebouwen, die hebben inderdaad echt van die watersysteempjes door de gangetjes lopen en zo. Ja, fantastisch. Het is echt prachtige binnentuinen daar. Er waren daar overal sinaasappelbomen en
Wauw.
Het is magisch. Ja, die staan er trouwens sowieso door de hele stad. Als je naar zo'n stad als Malaga gaat, daar staan gewoon sinaasappelbomen. En ik was er zelfs in de winter, toen hingen er zelfs nog steeds sinaasappels aan. Ze zijn niet eetbaar trouwens, zijn vrij zuur. Misschien dat je er wel lekker de jam van kan maken. Maar zie je hoe belangrijk de planten voor hen zijn. Prachtige palmbomen, olijfbomen, allemaal bloemen. Nee, Karsten, die architectuur in de stad, nee, het is niet helemaal accuraat.
Oké. Okay.
Maar dan die fez.
Ja.
Aladdin heeft een fez op in die film.
Ja.
Ja, nou, kijk, de fez is een vrij moderne hoed.
Ja.
En het zou echt niet gedragen moeten worden. Kijk, Disney zegt zelf dat het gebaseerd is op Bagdad, maar ook op de kalifaat de Abbasiden. Dat is ongeveer 750 tot 1258.
Ja.
En ook op Perzië. Nou, Perzië klopt wel, hè. Dit is net 633 tot 1219. Maar eigenlijk lijkt het er sterk op dat ze wel heel erg de Perzisch hebben gevolgd en eigenlijk veel meer Istanbul hebben bekeken.
Aha.
Een beetje 1480, zeg maar.
Ja.
Het Ottomaanse Rijk. Want ja, de Fez, dat is veel meer zo'n ding. Trouwens, als ze dit wel hadden gedaan, hè, dus inderdaad, die 1480 Istanbul, dan zouden ze geen sultan hebben, maar een emir. Dus ook weer zoiets wat totaal niet klopt en weet ik veel wat. Maar de Fez. De vest dat werd gebruikt in 1826 door het Ottomaanse leger.
Oh. Ja, dat klinkt niet als een Aladdin-film, nee.
Waarom de vest? Omdat het een beetje een moderne look was. Hè? Zo'n tulband is ouderwets. Zo'n vest was lekker modern. Het zag eruit van, hè, dat ze een moderne staat waren.
Ja.
Nou ja, op zich lijkt de vest een origine te hebben in het oude Griekenland. Denk aan de rode hoeden van de Sufi en zo, hè? Van Cyprus, die hebben dat daar ook wel.
Ja.
Maar ja, dat maakt het gewoon niet goed dat Aladdin in die tekenfilm een vest draagt. Het is gewoon, dat klopt echt niet. Hij zou gewoon een tulband moeten hebben. Misschien een doek, misschien niks, weet je wel. Maar... ja, en de vest trouwens, je hebt in Marokko het plaatje vest. En dat is natuurlijk omdat de kleurstof uit dat plaatje komt. Maar het is niet alsof de vest uit vest komt. Het waren de rode bessen die daar geoogst werden. Dus ja, dat wilde ik nog even kwijt over de vest. Nee. Verder vind ik het een leuke film hoor. En je mag natuurlijk best een soort sprookje ervan maken. Ik bedoel, Assepoester speelt zich natuurlijk dan ook af in, weet ik veel, Duitsland, Frankrijk, zoiets. En daar kun je ook van alles van zeggen. De kastelen van Disney zijn altijd fout, hè? Want een kasteel heeft een hele, een stadsmuur zou veel verder van het kasteel af moeten liggen. Omdat als je natuurlijk aangevallen wordt, ja, dan wordt je kasteel geraakt. Dus je moet zorgen dat die stadsmuur ver staat, zodat er dingen niet dichtbij kunnen komen. Toch?
Ja.
Dus dat soort dingen, Disney is wel vaker niet helemaal historisch correct. Dus elke keer nu als je het Disney kasteel ziet aan het begin van zo'n Disney film, dan moet je denken, dat kasteel kan makkelijk aangevallen worden. Alsjeblieft mensen, dat hebben wij nu voor jullie verpest. Goed. Heel goed.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, één kanon en een kasteel is kapot.
Ja,
laat staan zo'n Disney kasteel.
Ja. Ja, dus, en er werd wel eens gezegd van, oké, dat kasteel van Disney, maar waar wonen dan de normale mensen? En hoe zorg je dat je gewoon voor maanden eten hebt, zeg maar? Het kasteel is niet geschikt als een werkelijk historisch kasteel.
Nee.
Goed, dan was er nog een andere opmerking. Dat ging over de geschiedenis van Nederland. Want we hadden iets gemist, of nou ja, weet je, nogmaals, de geschiedenis van Nederland is heel groot, dus we missen wel eens wat dingen. Maar iemand zei de Molukkers. Ja, en toen dacht ik, ja, de Molukkers, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. En dat is precies nou zo'n onderwerp waar wij het wel over zouden kunnen hebben.
Ja.
Karsten, kun je iets vertellen over de Molukkers?
Ja, ik wil even vooropstellen, dit wordt verteld door een Nederlandse, Nederlandse witte dude.
Ja, precies.
Laten we zeggen, als ik fouten maak, mijn excuses, verbrand me in de comments en zo. Ik heb mijn best gedaan om wat te verzamelen. Maar goed, het meeste is ook weer wat ik weet. Of wat ik heb kunnen vinden. Maar ik heb Engelse bronnen gekozen. Want die zijn wat minder Nederlands ingekleurd. Aangezien wij daar een beetje verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Dacht ik, misschien is het leuker als er andere inkleurt. Molukken. De etymologie is gebaseerd op het woord Maluku. We weten niet echt. De eilanden heten Maluku en daar hebben de Nederlanders Molukken van gemaakt. Maar het is om, ja, waar het op gebaseerd is, is misschien, komt het uit de Nagara Kretagama.
Okay.
Een oud Javaanse geschrift. Ja, in een van die regels staat er Ternate of Molukkas. Ja, het zou kunnen komen van het gezegde of de zin Moloko ki raha of Moloko ki raha. Mm-hmm. Raha betekent vier en ki betekent berg. Dus ki raha, vier mountains. Dat zou over Ternate, Tidore, Bakan en Jailolo kunnen gaan. Dat zijn allemaal gebieden dus binnen het Molukken gebied. Maar ja, het is dus niet duidelijk wat Molukken of Moluku betekent. Moloko, Moluku. Dus ja.
Oké. En het heet nu niet meer de Molukken, toch? Het is nu gewoon een deel van Indonesië?
Het is een deel van Indonesië, maar het zijn de Maluku Islands.
Oké,
de Maluku-eilanden. Ja, nou, okay. het is gebaseerd op een Indonesisch woord. De eerste mensen die het bevolkte waren, dat was ongeveer 40.000 jaar geleden, dat waren Australische Melanesiërs. En toen een migratie van Austronesische sprekers. En waarschijnlijk, er zijn archeologische vondsten van Arabische kooplieden die er rondkwamen.
Mm-hmm.
En zo kwam de islam er dus.
Oké.
En de overgang tot de islam, dat kwam dus daardoor. Hm. Ja, er was ook de aboriginals, die geloven in het animisme. Ja, dat komt erop neer dat verschillende objecten, dieren, mensen, alles wat bestaat eigenlijk een soort van geestelijke invloed hebben, zeg maar.
Ja, oké.
Ja, het is lastig voor mij om het uit te leggen, maar zoiets. Dat was er ook, dat was er dus al en dat bleef ook. Maar ja, de islam, dat vond zijn grondvesting toen in Indonesië, maar dus ook op de Molukken.
Ja, oké.
En hier gaat het helaas fout, want kwamen Portugezen, die kwamen leuk handelen.
Mm-hmm.
En die gingen daar kruiden en specerijen, van alles gingen ze behandelen.
Ja, dat is dan gewoon de 16e eeuw, toch? Zo?
Ja.
Ja.
En de Portugezen die probeerden dus ook missionarissen daar te zetten. En dus een beetje het christendom daar populair te maken.
Ja.
En zoals ik al eerder heb gezegd, de Nederlanders die gingen zelf ook hun eigen handel met het oosten organiseren. En die kwamen er dus in 1599 en begonnen gelijk met de Portugezen te knokken.
Oké.
Maar de VOC die ging samenwerken met de sultan van Ternate. En zo veroverden de Nederlanders Ambon, Tidore en verdreven in 1605 de Portugezen. Jee, Nederlandse overwinning. Nu komt er peace and prosperity.
Prosperity, ja. Yeah.
Yes, voor de Nederlanders.
Mm.
En toen kwam het erop neer dat de Nederlanders de specerijenhandel gingen monopoliseren door de nootmuskaat producerende Banda-eilanden helemaal uit te moorden.
Oh.
Ja, of in ieder geval genocide te plegen. Yep.
Oké, dat klinkt averechts, maar
ik bedoel, als het niet naar je luistert, dan maak je de dood. Dat is hoe het werkt.
Ja, dat zal het zijn.
Ja, beste oplossing ever. Hm. Dat ging een beetje zo door. In 1623 volgde de eliminatie van de Engelsen in Ambon.
Ja, echt? Nog meer oorlog? Oh, jee.
Dus superleuk. En daarna namen we dus Ternate en Tidore in.
Mm-hmm.
Maar er was wel verzet, een anticoloniale verzetbeweging door het prins van Tidore. Dit heette de Nuku-verzet, of de Nuku-opstand. En dat verspreidde zich ook over Maluku en Papua-gebieden. Je zaten ook Britten.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat werd neergeslagen. Er waren allerlei bomen die daar zaten, maar die werden allemaal gerooid en weggebracht. Ook naar de Nederlanders, maar ook over de Engelsen werd het verdeeld. Ja, het werd een beetje leeggeroofd. Maar nu gaan we naar het leuke gedeelte van de geschiedenis.
Mm-hmm.
Na Indonesische onafhankelijkheid. Men probeerde de Republiek van Zuid-Maluku, Republiek Maluku Selatan, oftewel de RMS. Chris Somokiel, die probeerde dat op te richten. En dit werd gesteund door de mensen van de Molukse community.
Mm-hmm.
En het Koninklijk Nederlandse Indische leger. Maar de Indonesiërs versloegen deze movement dus. En in samenspraak met de Nederlandse regering werd er dus bepaald dat de Molukkers dus, of die verzetsbeweging die moest dus naar Nederland gaan. Mm-hmm. Ja. En dat zorgde weer voor problemen, want ja, nakomelingen van deze Molukse mensen dus, die wilden graag aandacht voor de Molukkers die nog op de Molukken zaten. En die gingen dus een trein kapen, misschien weten we dat nog, of een school kapen.
Ja, dat was in Nederland, hè? Gewoon eigenlijk om aandacht te vragen. En die gijzelaars van de treinkaping zijn dan inderdaad echt hard bevochten door de militairen.
Ja, de Molukken die hadden het zwaar.
Ja, werd hard om gestreden, ja.
Ja. En van 1945 tot 1999 was de Molukken of Maluku een van de provincies van Indonesië. Maar uiteindelijk splitte dit zich op in een provincie genaamd Noord-Maluku. Hmm. En de hoofdstad van deze provincie was Ternate, maar dit werd naar Sofifi verplaatst. Hmm. Ja. En de Molukken, in 1999 en 2003 waren er etnische en religieuze conflicten. Hmm. En die begonnen in januari 1999, maar er waren lokale groepjes van moslims die vochten tegen christenen, groepen.
Oh, jeetje.
Maar het was in ieder geval één groot bloedbad. Hmm. En het zorgde er weer voor dat moslims en christenen elkaar weer naar de keel stonden, zoals altijd. Ja, ik hou van religieus en etnisch en ik hou van geweld, Peter. Zo geweldig.
Ja, echt fijn hè, als een samenleving niet samen kan leven.
Even wat echt Molukse geschiedenis. Een verhaal van Ledwuan op het Kai Kessel eiland, mm-hmm. vertelt van een Balinesische gezant, mm-hmm. uit Gaya Mada, en hij heette Kasdev, met zijn vrouw Diet Rattengil, mm-hmm. en 8 van hun kinderen die werden gevonden in oude tombes bij de Sorbaibai in Ledwuan. Mm-hmm. En het lijkt erop alsof er dus ook Balinesische culturele invloeden waren in de Molukken. Oh, en je had ook in Kaibasar had je een Shiva beeld. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk een hindoeïstische god.
Ja, ja.
Toch? Zeg ik dat goed?
Ja. 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 Ja, en op Bali kennen ze dat inderdaad ook wel veel. Hè?
Ja.
Wel veel Shiva. Ja. Dus ja, op de andere eilanden iets minder. Bali is nog wel vrij hindoeïstisch.
Ja. Er is ook een niet opgeschreven, maar het is een mondelijk over geleverd verhaal, mm-hmm. over de Majapahit-expeditie naar Negeri Emma, dat is op Ambon-eiland, door een gezant genaamd Nijimas Kenang Eko Sutarmi en 22 van haar gezanten. En een speerdrager.
Oh, nice.
Die dus een alliantie probeerde te vormen. En een handelrelatie met de leider van Negeri Emma.
Hm, ja. Tof, ja.
En die man die heette Kapitan Adeng Adang Anan Tanahatuila.
Wow.
Als ik dit heb verneukt, zeg het me.
Waarschijnlijk, maar wauw, wat een naam.
Ja, ja, het is wel een hele leuke naam.
Ja.
En dit werd georganiseerd door Malesi Soalisa Maitimu. Mm-hmm. Maar ze konden het helaas niet eens worden.
Mm, okay.
En Sutarmi die faalde dus helaas. En ze kozen voor om als banneling achter te blijven. En haar andere gezanten die bleven dus. En die bleven daar. En die trouwden met mensen op Emma.
Ja, oké. Okay.
En de speerdrager die ging naar de kust, maar hij werd vermoord door Gunung Maut.
Ah, nee. Slecht einde. Ja.
Ah. Helaas. Maar het komt er dus wel op neer. Er is een waterbron gevonden als bewijs van deze expeditie, zeg maar.
Mm-hmm. Okay.
Met zonnesymbolen, met 9 zonnestralen en er zijn ook dingen gevonden, natuurlijk wat potten, maar ook speren. En Toto Buang, en dat is een soort van muziekinstrument, dat Indonesisch is. Ja, ik vond het als Toto Buang, maar je kan het ook Kulintang. Ja, het ziet eruit als een soort van bank met allerlei knopjes. En het lijkt bijna een soort van drums. Ja, het is een heel mooi Indonesisch erfstuk.
Oké. Is het, is het vergelijkbaar met een gamelan?
Ik heb geen idee, Peter. Ik ben al helemaal niet muzikaal ingesteld. En ja, het is een mooi instrumentale vorm van... Ja, het is een instrument of juist een instrumentele vorm van muziek. Het is muziek. Het heeft te maken met muziek.
Oké, we hebben het even uitgezocht. Nou, de gamelan muziek en de Toto Buang muziek of Tiva Toto Buang is... redelijk hetzelfde, het is alleen toch wel anders. Hè? En het klinkt, het zijn die belletjes, hè? Dat is de Toto Buang. Erg mooi.
Mijn kennis van muziek eindigt een beetje bij klikmooi. Okay. Dus misschien dat ik door overgedragen kennis van mijn vader nog net een aantal jaren 80 bands kan noemen. Zoals AC/DC en zo. Maar ja. Het is echt, ik ben erg ongecultureerd qua muziek.
Oké. Nou gaan we wel een muziekpodcast beginnen waarbij we jou muziek bij gaan leren.
Dat is een hele goeie. Wat is dit, Karsten? Ja. Ja, ik denk dat nog komischer is dan de History and Mythology podcast.
Ja, dat wordt echt...
Kom Karsten uitlachen. Ja. Lijkt me een goeie, Peter. Pitch voor een volgend idee.
Heel goed.
Maar dit was dus mijn kleine verzameling van Molukse geschiedenis. Als het niet klopt, vertel het me. Ik ben maar een Nederlandse kolonisator, weet je. Ik vertel het heel ingekleurd.
Maar is het dan ook zo dat er Molukkers naar Nederland zijn gekomen, net als de Indonesiërs dat deden? Ja,
het waren dus vooral Molukkers, want die hebben de Nederlanders geholpen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsrevolutie en waren dus onveilig in Indonesië.
Ja.
En tijdens een overeenkomst werden ze dus een beetje meegedwongen. Dus ja...
Ja, het is dan interessant dat wij dan eigenlijk niet zo heel veel weten over de Molukkers. Of in ieder geval, ik heb er niet veel over meegekregen.
Ja, je hoort wel het begrip Molukkers. Ja, vooral dan over de trein overvallen, weet je, want dat was wel heel ernstig.
Mm-hmm.
Maar ja, het is dus een gevolg van ons wanbeleid van 300-400 jaar.
Ja, dus
alles spreekt een beetje door in de huidige tijd. Dat... Ja, dus neem de juiste keuzes, mensen.
Ja.
Wees een beetje lief voor elkaar.
Ja, dank je wel voor deze geschiedenis.
Ja.
Dan hebben we een aantal luisteraarvragen.
Ja.
Ja, eentje is gewoon geschreven. Dat is van Vincent. Die zegt gefeliciteerd met 100 afleveringen. Zelf luister ik altijd naar de aflevering in de bus, terug naar huis. En zo ondertussen wel alle 99 geluisterd, zegt hij. Nou, jullie hebben altijd wel leuke onderwerpen om een verhaal over te vertellen. Jullie brengen altijd veel blijdschap. En daar wil ik jullie voor bedanken, dus bedankt.
Oh.
Hier komen de vragen.
Ja.
Wat was jullie favoriete aflevering om te maken?
Oeh.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Oh, ik mag er maar één doen?
Ja, echt hè? Nee. Wat was jullie favoriete aflevering? Ja.
Favoriete aflevering.
Dat is lastig, hè, kiezen.
Ja.
Kijk, sowieso zijn de beste jaren in afleveringen wel erg leuk om te doen. Ze zijn namelijk minder lastig. Je moet minder onderzoek doen en zo.
En je bent wat meer met elkaar aan het sparren in plaats van dat je dat één iemand veel meer aan het woord is.
Ja.
En dat is, en dat is nog steeds in een normale aflevering ook zo. Maar je bent inderdaad wat meer aan het sparren. Nee, ik twijfel inderdaad tussen een... Misschien wel de eerste aflevering, dat ik die het leukst vond. Maar ik twijfel ook een beetje tussen de Gladiator aflevering. Mm-hmm. En anders denk ik toch de Mosasaurus aflevering.
Ja, oké.
Maar de Halloween aflevering was ook erg leuk. Haha, zoveel keus.
Ja, die was ook wel erg leuk, hè? Ja. Ja, ik vind zelf toch Duister in Nachten vond ik erg leuk om helemaal te onderzoeken. Omdat ik gewoon niet had verwacht hoe grappig het was. En om die lol een beetje over te dragen, ja, dat was heel fijn om te doen. Het zijn natuurlijk, ja, absurde cliffhangers steeds. Dat is toch, ja. Ja, cliffhanger het verhaal, ja, het een en al.
Ja.
Erg leuk.
Ik weet het. Mm. Mijn favoriete aflevering om te maken was toch wel echt de reis van de Baltische Vloot.
Oké, ja. Maar
daar gewoon een aflevering maken is leuk, maar je bent eigenlijk een spreekbeurt aan het maken.
Mm-hmm. Ja, zoiets.
Maar je zet het samen. Mm-hmm. Maar de reis van de Baltische Vloot, daar heb ik echt tientallen filmpjes van gekeken. En echt... Ja, het is gewoon een tragische comedy. En ik heb echt in geen sinds en daarvoor heb ik gewoon met de voorbereiding... ik lach vaak tijdens de voorbereiding, maar ik heb echt gewoon zoveel tijd verspild aan het weglachen van die aflevering.
En de voorpret werkt ontzettend, hè? De anticipatiepret. Ja. Want je hebt natuurlijk één aflevering die vrij serieus was.
Ja.
En dan komt de Baltische Vloot. Wow.
En het is echt, je denkt van, oh, dat wordt echt, ja, het is oorlog, dus het zal wel serieus worden. Het slaat nergens op. Nee. Het slaat nergens op. Nee, en het is zo fijn om dat te maken. Ja. En ook gewoon, ik had Peter al doodgegooid met de domme dingen die ze aan het doen waren. Ja. Maar het was nog steeds van, ik kwam lachend de aflevering in en ik ging lachend de aflevering uit.
Ja,
ik heb nog steeds zoveel lol van die aflevering.
Ja.
Dus ja, ik denk de reis van de Baltische Vloot, maar ook de aflevering van de Mosasaurus is ook best wel cool.
Ja.
En zingende, springende leeuwerik, je kan het ook wel heel leuk om te maken.
Ja.
En honorable mention, de Green Knight, Sir Gawain and the Green Knight.
Ja.
Die was ook erg grappig, want het was op zich wel een leuke aflevering, maar we kwamen er halverwege achter dat we niks hadden opgenomen.
Ja.
Dus toen hadden we echt al 40 minuten gewerkt en dan moesten we helemaal opnieuw.
Ja, leuk. Dat is jouw favoriete aflevering om te maken, inderdaad. Ik begrijp het, Karsten. Fijn, bedankt voor dit antwoord. Goed, tweede vraag is, wat zijn onderwerpen waar nog afleveringen over komen? Nou, mag jij erover nadenken? Ik heb er alvast over nagedacht. Ik wil heel graag, maar dat wilde ik al een tijdje, de Balinesische mythologie behandelen. Ik ben daar naar zo'n voorstelling geweest, waar ze zo'n dans doen, de Ketchak-dans. Dat is met de apelgod Hanuman en de Gurudavogel. Er zit van alles in. Het is een heel mooi verhaal. Echt heel cool. Dus daar wil ik over doen. Gilgamesh staat nog steeds op mijn lijstje. En ik wil eigenlijk de verhalen van Aesopus. En dat zijn de verhalen als de schildpad en de haas. En dat soort verhaaltjes. En het is heel, heel oud. En voor jou, wat soort afleveringen heb je nog? Waar zit je aan te denken?
Ja, ik zal de lijst er even bij pakken.
niet de hele lijst. Wat...
Waar ik al een hele tijd over nadenk, maar wat gewoon echt een heel eng onderwerp is, omdat die zo cultureel beïnvloed is. Dus die wil ik echt goed doen, is Genghis Khan.
Hmm.
Maar die is ook weer een beetje bekend. Maar ik denk steeds, ik ga hem doen, maar dan toch niet. Want hij is gewoon, dat is een aflevering die ik goed wil doen.
Ja.
Want wij kennen hem als barbaar, wat hij dus gewoon niet was.
Nee.
Maar er is gewoon zoveel over die man te vertellen.
Ja.
En heel veel Aziatische geschiedenis en ook Afrikaanse geschiedenis wil ik wel af.
Mm-hmm.
En ook ergens wel middeleeuwse geschiedenis wil ik wat meer afgaan.
Mm-hmm.
Maar ja, wat ik echt wil doen, denk ik, is een aflevering over samurai. Maar dat heeft nog meer, ook omdat ik judo doe, wil ik het eer aan doen, zeg maar.
Ja.
Maar dat heeft gewoon echt, dat wil je gewoon goed doen. En omdat ik het als Nederlander vertel, kan ik het natuurlijk nooit 100% goed overbrengen. Want ik vertaal de geschiedenis van een ander land met een hele andere taal. Dat ga ik even voordragen. Dus
ja.
Ja, dat steeds als ik denk, dat ga ik doen, dan doe ik het niet.
Ja, je moet een soort goede insteek hebben ervoor. Hè? Dat is een beetje lastig. Nou ja, goed. Ja. We zijn met wat dingen bezig. We hebben sowieso een lijstje met allemaal. Ja.
Dus, ja. En die wordt steeds groter. Er zijn heel veel mensen met heel veel met interessante onderwerpen. Ja. Zeker.
Ja. Dan hebben we nog een vraag van Kromi.
Hoi Peter en Karsten. Allereerst bedankt voor het maken van een leuke podcast. Ik luister al met heel veel plezier naar. Mijn vraag voor jullie Q&A is... Is er een onderwerp wat jullie eigenlijk heel graag zouden willen behandelen... omdat dat heel erg interessant is... maar wat te gevoelig ligt, om het maar zo te zeggen... om er een podcast over te maken... En dan hoeven jullie niet daar nu een mening of iets over te geven of erop in te gaan. Maar gewoon puur en alleen, wat is het onderwerp? Nou, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dank jullie wel.
Ja, Karsten. Een onderwerp, maar die eigenlijk een beetje gevoelig ligt. Dus waar we vanaf blijven.
Ja, genoeg. Ja. Nee, ik denk ook dat ik stiekem al antwoord door de vorige vragen heb gegeven. Mm-hmm. Nee, wat voor mij gevoelig ligt, ik denk bepaalde religieuze, daarom praat ik ook liever over volken dan hun, kijk, culturele dingen vind ik leuk om naar voren te brengen. Maar ook moderne geschiedenis. Ik zou het heel, heel graag willen hebben over geschiedenis na de jaren 2000. Mm. Maar als je het dan over oorlogen gaat hebben, dan... Ik wil het ook graag hebben over de Troubles. Kennen we de Troubles?
Nee.
Nee, niet gehoord van de IRA. De Irish Republican Army. Dat waren Noord-Ierse mensen en die wilden wegbreken van het... Verenigd Koninkrijk. En ja, dat waren dus waar je aan dacht als terroristen voor 2001, zeg maar.
Ja, inderdaad.
Ook omdat die een beetje ontbonden in 2003.
Ja.
Ja, dat ook in het Westen hebben we gewoon een hodgepodge aan conflicten waar wat best wel naar is.
Ja.
Dus ik zou het ook willen hebben over de geschiedenis van België. Maar aangezien ik niet weet hoe de relatie echt is tussen Vlamingen en Walloniërs, kan ik dat gewoon niet doen.
Tja.
Ja, dat. En ik ben gewoon bang om bepaalde bevolkingsgroepen niet eer aan te doen. En niet alleen volken, maar ook mensen van de LHBTQI community. Daarom vond ik de aflevering over AIDS vond ik een hele enge aflevering.
Mm,
want ik wist niet of ik hem goed over zou brengen.
Ja, lastig. Ja, nou, voor mij ook een beetje de religieuze dingen. Er zijn natuurlijk best veel mooie verhalen daarin. Maar dan moet je het wel op de juiste manier brengen. Ja, dat is misschien lastig. Maar wie weet vinden we daar een beetje onze weg in.
Misschien kon dat, weet je. In ieder geval ik. Ik ben gewoon een atheïste lul. Ik kan het niet zo mooi overbrengen als iemand die wel... de kennis en interesse in religie heeft.
Ja, dat is ook wel leuk aan de gastaflevering inderdaad. Dan merk je dat die toch wat meer erin zitten, hè, bij hun onderwerpen.
Ja, wat meer die interesse kennis.
En voor ons zou dat heel veel onderzoek moeten zijn, ja.
Ja.
Ja. Nou, we hebben nog een vraagje. En die is van Tommy.
Peter en Karsten, ik wil jullie even feliciteren met de 100ste aflevering. Nu ben ik wel een beetje geschrokken van jullie laatste aflevering. Het moeilijke voor mij hieraan is... ik heb al een angst voor krabben. Ik vind krabben echt raar. Ze lopen gewoon de verkeerde kant op. En dat jullie toch een beetje sporten hebben met carcinisatie... daar schrok ik wel een beetje van. Maar goed, ik ben wel tot jullie al 100 afleveringen gedaan hebben. En dat is niet niks... Dus ik hoop voor jullie nog 100. Even veel succes de komende tijd. En ik denk echt dat iedereen in krabben gaat veranderen. Dus dat wordt een heel, heel groot probleem. Succes met deze aflevering.
Ja, daar heeft hij echt wel een goed punt. Hè? Carcinisatie, de vele pogingen van de natuur om een krab te ontwikkelen. Ja, de vorm van een krab is blijkbaar gewoon heel handig, evolutionair gezien. Maar inderdaad wat hij zegt, dat betekent eigenlijk dat wij dus langzaam ook in krabben aan het veranderen zijn, toch? En dat is gewoon shocking. Dat, nou ja, goed.
Het zou kunnen, Maar je moet je voorstellen, tuurlijk, we zijn de krab is een winnende vorm.
Ja, dus het zou vreselijk zijn als we allemaal in krabben veranderen. Hoe moet ik dan nog gitaar spelen?
Ik bedoel, dan vind je wel wat anders uit. maar dan moet de mens daar wel reden toe hebben.
Hmm.
Weet je, want in de zoogdierenevolutie heb je natuurlijk wel... Ja, je hebt dieren die op krabben kunnen lijken en tot carcinisatie gerekend kunnen worden. Ja, maar meestal wordt dat een beetje... Ja, blijft dat een beetje bij geleedpotig, hè. En je moet je voorstellen, de krab is niet de meest... Als de evolutie alleen maar uitging van winnende vormen, dan zouden we hier niet zijn, dan zouden we hier niet zitten, Peter. Dan waren jij en ik een plasje bacteriën. Want dat is uiteindelijk waarschijnlijk de meest efficiënte en meest winnende evolutionaire vorm.
Mm.
Want waar zijn de meeste levensvormen van? Dat zijn... Ja, hoogstwaarschijnlijk bacteriën. Ja. Dus ik snap je angst,
ja.
Maar je hoeft je niet zorgen te maken. En als het gebeurt dat we allemaal in krabben veranderen, dan is dat pas over miljarden jaren. Dus dan daar hoef je je nog geen zorgen over te maken.
Oké, nou ja, ja, goed. Slecht voor het uitzicht, maar vooruit dan maar. Tijd voor wat bloopers?
Yes.
Oké, hier komen ze. Dan gaan we naar de volgende categorie. Die moet ik even opnieuw zeggen. Volgens mij ging ik met mijn blaadje doorheen. Dan gaan we naar de volgende categorie.
Ja, maar aan de andere kant...
Gezondheid. Gezondheid.
Dankjewel. Dat kan je eruit knippen, toch?
Ja, is goed.
Nee. Ja, sorry. En dat was echt wel... Ja, dat was een soort van internationaal ingrijpen. Er waren echt wel een aantal landen bij betrokken, zeg maar. Ja. Ik scroll naar boven, dat is niet de bedoeling. Een motor zonder benzine gaat heel snel...
Ja, doet niks, nee. Oh, ben je er nog? Karsten, je zei een motor zonder benzine en toen viel je weg. Karsten, nee. Karsten...
Peter?
Hey, ja, we zijn er weer.
Ja, nou, ik ben er nog niet. Ik zit nu op mijn telefoon. Mijn laptop viel uit.
Oh my gosh. Oh.
Ja.
Dat is voornamelijk wat er aan de hand is. Oh. Die hoef ik niet op te nemen. Maar
nieuwe
wacht even.
Jingles.
Ja, het is, wel, nee, het is gewoon een telefoon dat afgaat. Hmm.
Er is nog heel veel te unwrappen, zeg maar.
Yep, yep.
Maar ik heb eindelijk een enter kunnen zeggen.
Ja, dat is zeker waar.
Ja, ja. Dat doe ik volgens mij, als ik het dan doe, doe ik het niet vaak.
Nee, soms vergeet je het ook wel eens. Ah ja. Ja, genoeg bloepertekkers. Jeetje.
Wow, ik was sneller terug dan ik had verwacht. Voor mij voelde dat echt
oh, nee, het is,
eeuwigheid.
Het is een beetje gemonteerd worden.
Oh, nee, oké.
Okay. Anders zit de luisteraar echt gewoon 2 minuten naar niks te luisteren.
Ja, ja, nee, precies.
Maar niet dat, de enige computerproblemen.
Nee.
Goed, maar
nee.
Ja.
Maar dit is echt zo'n blooper reel. Ik had niet verwacht dat, dat ik zo'n sukkel was.
Ah, ja. Ah, ja. Nou, voordat we naar onze laatste onderdeel gaan, de quiz, hebben we nog eventjes een klein onderdeeltje. Wensen voor onderwerpen.
Ah.
Ja, kijk, dat zijn wensen die je voor mij kan hebben, maar die je ook eventueel kan hebben voor de gastsprekers. Zoals iemand dan luistert en denkt, hey, maar ik heb wel een mooi onderwerp. Ik heb, maar volgens mij zei ik de vorige keer ook, astronomie. Ik vind het super interessant. De sterren, de hele hemel, alle planeten. Super cool om daar een keer een aflevering over te doen, maar wie weet. En misschien iemand over de Latijnse taal. Is ook, Latijn is natuurlijk de bron van zo'n beetje alle Europese talen. Dus dat is mooi om daar een keertje iets over te doen. Heb je zelf nog wensen voor onderwerpen, dingen die je leuk lijkt?
Kijk, ik ben zelf een fervent fan van superhelden.
Hmm.
En daar zou ik wel... iemand over willen uitnodigen. Ja, grappig. Ja, maar kijk, het is niet echt geschiedenis, dus ik zal het er niet over hebben. Maar ja. dat lijkt me leuk. Maar ook over geschiedenis waar ik dus, waar Peter en ik dus een beetje huiverig over zijn. Iemand die wat meer kennis daarin heeft. Dat lijkt me wel heel interessant, weet je. Bijvoorbeeld iemand die sprak over Anansi. Ja. Sorry Peter, maar dat kunnen zij op een hele andere manier overbrengen. En de Jerusalem Files, dat gaat mij niet lukken. Gedetailleerd. Want ik heb geen, ik ben van mijn leven niet eens in Jerusalem geweest.
Inderdaad, ja zeker. Het helpt ook een beetje om het wereldje te horen. Hè? Dat was wel leuk van Anansi, dat je ook hoort van, hoe leeft het nog? Zeg maar. Dat is ook wel interessant eraan. Ja. Dat je niet alleen de geschiedenis ervan weet, maar ook van, hoe is het nu ermee? En, erg leuk. Goed, tijd voor de quiz.
Ja.
Zal ik hem beginnen? Vraag 1.
Yes.
Oké. Irish Myths. Hoe redde Fionn McCool de stad Tara van een gigantische reus? Hoe zat dat ook weer?
Oh, Fionn McCool.
Ja. Was een enorme reus en die terroriseerde een stadje. Wat deed hij precies?
Het was een slimmigheidje. Wat deed hij ook?
Er was iets specifieks wat de reus deed, waardoor de stad zich niet kon beschermen.
Dit is ook een van de meest recentelijke afleveringen.
Valt mee, maar goed.
Was het iets met op zijn duim zuigen? Wat was het ook alweer?
Ja, dat deed hij zeker, En daar kreeg hij natuurlijk de kennis van. Dus dat, hij wel dat slimmigheidje. Maar het is niet hoe hij de reus ging verslaan. In ieder geval, dat zijn misschien stap 1. De reus, wat die deed, die ging zingen. En daardoor viel iedereen in slaap. En dan brandde hij de stad af. Ja. Dus wat deed Fionn om wakker te blijven?
Hij deed bijen was in zijn oren, toch?
Nee. Dat is echt iets wat Odysseus deed. het zou gestolen zijn dan. Wat hij ook al. Het was ook wel erg vreemd, Karsten. Maar hij moest eerst iets gaan halen ervoor.
Was het een schreeuwend varken of zo?
Nope. Hij moest een speer gaan bemachtigen. En de speer, die moest hij tegen zijn voorhoofd houden. En zo bleef hij wakker. Ja, de logica daarin was misschien dat de speer heel warm was. En dat hij zijn voorhoofd aan het branden was. Of het is gewoon een magische speer die hem wakker houdt. Maar hij moest hem tegen zijn voorhoofd houden. En zo bleef hij wakker. Nou ja, dan kon hij natuurlijk als de reus klaar was met zingen, kon hij hem te lijf gaan. En dan het vuur blokken met zijn schild en dan hem neersteken. Dus zo is de stad Tara gered, hè, van deze zingende reus. Yep. Ja. Vraag 1 voor mij, vertel.
Peter, we hebben het gehad over de Unkillable Soldier.
Ja, hij is nog steeds niet dood, hè?
Naam? Nee, hij is nog steeds... Nou ja, nu wel, maar hij is niet doodgeschoten, nee.
Nou, hij is niet gekild, inderdaad, nee.
Nee, wat was zijn naam? Niet zijn hele naam, maar in ieder geval zijn voornaam en zijn achternaam.
Komt hij de hele naam? Adrien Carton de Wiart.
Ja, heel goed, Peter. In één keer goed. Maar dan bonusvraag, en eigenlijk de belangrijkste vraag. Noem... Ik heb 5 verwondingen.
Vijf verwondingen. Verwondingen, ja. Oké. Hij miste een hand.
Ja.
En dat komt waarschijnlijk gewoon door, weet ik veel, explosief of wat dan ook.
Kan je vertellen waarom hij zijn hand miste? Nou, het was inderdaad wel een explosief of een battle wound.
Ja.
Maar hoe kwam dat ook alweer?
Hij is gewoon gebombardeerd, toch? Is hij toen zijn hand verloren? Even de dingen op een rijtje. Hij heeft zijn hand verloren.
Ja.
Hij miste een oog.
Ja,
klopt. Of in ieder geval 1 oog was blind.
Ja, hij had ook een cool ooglapje.
Ja, het een cool ooglapje inderdaad. Dat was wel nice. Volgens mij had hij niks met zijn benen. Was hij een been kwijt? Was hij een voet kwijt?
Hij is opgeschoten in zijn enkel. Ja, zijn been en zijn heup.
Ja, precies. Hij heeft een aantal schotwonden inderdaad. Hij is ook door zijn hoofd geschoten.
Hij is ook door zijn hoofd geschoten.
Ja.
Maar Ik keur ze goed. Hij is ook een oor was hij kwijt.
Oh ja, zijn oor. Yes, ja, is nice.
De man is echt gewoon een levende klomp staal, man. Dat was echt bizar. Maar wat het dus was met die hand, is hij raakte gewond en daardoor raakte hij twee vingers kwijt. En de hand moest geamputeerd worden. Maar de dokter die wilde dat niet doen. Maar Adrian had haast en amputeerde hem dus zelf.
Oh my gosh, ja. Ouch.
Ja. Je hebt hardcore en dan heb je hardcore. Echt hardcore. Holy hell.
Wow,
ja.
Wow.
Het is ook niet per se dat ik het een geweldig verhaal vind of zo. Ik vind het alleen heel indrukwekkend.
Ja, ik zou het hem niet nadoen inderdaad. Hè, stel dat het echt moet of zo. Zombievirus, hè, dat is altijd het moment. Oh nee, ik ben gebeten, ik moet mijn hand eraf.
Ja. Even een heel naar feitje. Als je ooit, om de een of andere reden, je necrose of zo, als je je vinger moet amputeren, een vingercoachje eraf bijten, bijt alsjeblieft bij de coaches, want door een bot bijt gaat je niet lukken. En dat doet alleen maar heel veel zeer zonder enige reden. Maar als je een coachje eraf bijt, dan bijt je, heb je ongeveer de kracht nodig waarmee je een grote wortel doorbijt.
Oké, dat had ik niet per se willen weten. Dankjewel. Dan gaan we naar de tweede vraag.
Ja. Vraag me af of dit in de aflevering blijft. Of dat het een blooper wordt.
Bloopers inderdaad. 150ste aflevering. Of de grote 100ste aflevering.
Oh.
Polynesische mythologie. Welke god kon wel de lucht en aarde van elkaar afduwen? Ik zal even een multiple choice geven. Het waren Papa en Rangi. Ze waren de hemel en de aarde. En die hielden ontzettend van elkaar. Zoveel, ze waren de hele dag aan het knuffelen. Ja, en ze hadden een paar zonen. En die vonden het een beetje weinig ruimte. Vonden een beetje krap allemaal. Dus ze gingen proberen om de hemel en de aarde van elkaar af te duwen. Zodat er meer ruimte was om te leven. Nou, welke zoon lukte het wel? We hadden Tangaroa, dat was god van de zee. We hadden Tane, dat was god van het bos en de vogels. We hadden Haumia-Tiki-Tiki, god van wild voedsel. En Rongo, god van de landbouw. Nou, welke god lukte het?
Volgens mij, was het de Rongo?
God van de landbouw.
De landbouw?
Nee, want hoe ging de hemel en aarde, hoe gingen ze die opduwen?
Gingen ze afleiden of zo?
Welke god zou het echt kunnen? Zou dat de god van de zee, god van bos en vogels, god van wildvoedsel?
Je zou zeggen de zee.
Ja. Het is dus, dat is ook wel op zich een grappige verklaring, maar Tane, god van bos en vogels, want het bos, die bomen, die duwen dus de hemel omhoog.
Ja,
en met zijn sterke benen heeft hij zo de hemel omhoog geduwd. Ja.
Bam, de eerste squad.
Ja, dikke squad inderdaad. Zijn dijbenen. Ja, en zo waren papa en Rangi inderdaad uit elkaar geduwd en was er meer ruimte om te leven. Het is wel grappig om te bedenken dat dan de hemel gewoon bovenop de bomen ligt of zo. Dat je, vliegtuigen zouden dan eigenlijk niet kunnen vliegen.
Nou, heb je niet ook een atlasboom?
Ja, zoiets.
Alles klikt.
Nou, Tane ging daarna trouwens nog meer dingen doen. Hij ging het licht ook in de hemel plaatsen. Eerst de zachte gloed, daarna de sterren, daarna de maan, dan de zon. En hoe ging hij naar die hemel toe? Moet je een beetje denken aan het eiland. Ja, het is natuurlijk Polynesië.
Liep hij een vulkaan op?
Nee. Hij ging varen. Ja, het slaat nergens op.
Oh, varen!
Ja. Je kan gewoon naar de hemel toe varen in een kano. Ja, en toen heeft hij alle sterren zo netjes neergelegd. Sommige sterren heel netjes, sommige heel rommelig. En dat komt omdat hij had een heel mooi patroon neergelegd. Maar toen ging hij even een hakkendans doen, toen stootte hij de rest van de sterren om. Dus ja, er liggen ook een aantal sterren een beetje willekeurig. Sorry daarvoor, maar goed. Ik ben gek op dit soort mythologie. Het is zo een beetje kinderlijk. Het is heel leuk. Ja, dat is hoe dat is gebeurd, Karsten. Nou, mijn vraag 2.
Peter.
Yes.
We hebben het gehad over worstelen. Vertel mij, hoe heet een Duitse manier van worstelen? En je hebt er twee versies.
Oké. Nou, ik ken ringen.
Ja, maar ringen klopt. Maar je hebt dus twee versies van ringen.
Oh, jeetje. Oh, nee. Dan zal het freestyle ringen zijn en... Nou, kijk, je had die ene Oostenrijkse versie. Maar dit, nee. Je hebt het nu specifiek over de Duitse.
Okay. Je had meer gewoon leuk en meer serieus.
Dat een coole naam inderdaad.
Ja, en het zijn beide Duitse titels.
Ja. Nee, dat komt me niet boven.
Gezelligjes ringen en kampringen.
Ja, natuurlijk. Oh, kamp. Dat is natuurlijk strijd.
Kampringen.
Ja, ja. Oh, fantastisch.
Dat is misschien wel het favoriete woord dat ik ooit heb gezegd in deze show.
Het is wel heel letterlijk.
Kampringen.
Gezellige ringen. Dat is gewoon, ja. Dat zeg je ook. Wil je een beetje gezellig worstelen of wil je echt strijd worstelen?
Wilst du gezelliges ringen oder kampringen? Wow. In het Duits kun je dingen zo heerlijk agressief zeggen. En als bonusvraag, noem drie sporten die met worstelen en grappling te maken hebben.
Hell yeah, okay. Judo.
Ja.
En dan hebben we sambo worstelen.
Ja.
En we hebben sumo worstelen.
Ja.
En in Oostenrijk heet het schwingen.
Ja.
En we hebben kempo.
Ja, kempo.
En we hebben...
IJsland, bok wrestling.
Bok was Mongolisch, hè? IJsland, wat deden we in IJsland?
G. Glima.
Oh, Glima. Oh, wauw. Nee, dat, dat zat niet meer in mijn systeem. Glima, mooi.
Ringen.
Ringen, ja. Dat Kampringen. Kampringen. Fantastisch.
Dat is zo'n fijne naam. Oké. Want...
Vraag 3. Oh, nou daar komt die Karsten, de Volsunga Saga.
Oh nee.
Ja.
Ik weet ze niet meer.
Ja, ik wil alle namen. Nee, niet alle namen.
Shit.
Zou ik niet eens weten, kom nou. Maar dit is het gedeelte van Sigurd. Dat is echt een beetje het laatste gedeelte. Wie was Fafnir en wie waren zijn broers? Eerst even Fafnir, wie was dat?
Fafnir, dat was niet een... Was dat niet... aangetrouwde?
Nee, Fafnir is een grote speler in dit hele verhaal.
Nee, Fafnir.
En ook wel een beetje een inspiratie voor Tolkien geweest.
Oh, was hij de draak?
Ja, Fafnir is inderdaad de draak. Eerst gewoon een mens, maar later is hij inderdaad de draak geworden.
Ja.
Hij was de zoon van Reidmar. Dat was een welvarende man. Hij had 3 zoons.
Ja.
Dus Fafnir was er een van. Wie nog meer?
Fafnir.
Ja, en denk aan Sigurd. Sigurd had verschillende mensen in zijn leven.
Ik tuur in het duister, Peter.
Sigurd had een coole trainer, Regin.
Regin.
Ja, en hij was ook de smid, hè? Wat gebeurt er ook weer met de smid? Hij moest dat prachtige zwaard... hoe werd dat zwaard getest?
Oh, door hem... iets met wijn?
Nee. Sigurd die kwam aan en zag het zwaard. Dacht, hey, dat is volgens mij wel een sterk zwaard. Ik zou hem even testen door. Gewoon bovenop het aanbeeld te slaan.
Oh ja.
Gewoon het stuk te map op een aanbeeld.
Oh ja, hij hakte het aanbeeld doormidden.
Uiteindelijk hakte hij hem doormidden inderdaad. Want toen had hij wel dat magische zwaard. Gram, het speciale zwaard van zijn vader. Ja, en daarmee hakte hij gewoon een aanbeeld doormidden. Wat onmogelijk is met een zwaard, komt nou mensen.
Wat fysiek onmogelijk. Ik denk überhaupt onmogelijk.
En het was heel onaardig, want kom op, een aanbeeld is vet duur. Hoewel, weet je, duur, gewoon moeilijk te maken. Als je het zou moeten repareren of opnieuw maken, vreselijk.
Het is een blok staal.
Ja.
Maar ook, heeft iemand net een zwaard voor je gesmeden? Kijk of het wel sterk is. Kling, nee.
Vreselijk. Ja. Wat een gozer, die zingert. Ja. De laatste broer, dus we hadden Fafnir, Regin, dat was de smid en de trainer van Sigurd. De laatste broer was Otter. Ja, wie Otter. Was Otter nou precies?
Otter. Ging hij met de dochter van Sigurd trouwen?
Nee, Otter is letterlijk een visser die ook in een otter kon veranderen.
Oh!
Ja, hij heeft een heel klein verhaaltje, deze otter. Hè? Otter die werd namelijk vermoord door Loki. Loki gooide hem dood met een steen toen hij een otter was.
Mm.
En Fafnir en Regin die wilden dus compensatie. En Loki zei van, oh ja, ik zal jullie compensatie geven. Ik zal jullie zoveel goud geven als er in deze ottervel past. Mm. Een beetje naargeestig. Wow. Maar ze stemde toe inderdaad. En toen deed Loki natuurlijk deze vervloekte ring bij het goud. Hè. En dat is het begin van alle problemen geweest. Die ring maakte iedereen gek en toen vermoorde Fafnir zijn vader. En ging hij inderdaad met het goud naar de grot toe en veranderde in een draak. Ja, ja, ja. Dus het begon allemaal met de dood van Otter.
Mm. Ja. Ik zou ook verdrietig zijn als ik een otter dood maak.
Nou, zeker. Het is toch zielig? Ja, otters zijn super schattig. Mm-hmm. Ja, ja. En weet je ook nog hoeveel schatten dit waren? Ik had omschreven precies hoeveel het was.
Was het zo vol als de berg of zo?
Nee, nee. Dat zou je dus denken. Maar het waren twee kisten.
Oh, twee kisten. Oh.
Nou, twee kisten is superveel. Dat snap ik. Maar het is visueel een beetje minimaal. Ja.
Het ding is natuurlijk, in de moderne sens zou je zeggen, nou, dat is toch niks, weet je. In de Hobbit-film hebben we een hele berg vol met goud gezien. En twee kisten. Nou, dan kon je echt gewoon 6 levens kon je ervan leven. Als dat vol met goud zat. Kom op, man. maar het is gewoon erg mundane.
Ja, twee kisten is een
beetje... Ik heb twee kisten vol met goud. In het echt zou het zijn, woe! Terwijl in het sprookje zo, kom op, man.
Ja. Ja, een beetje fantasie, kom nou. Maar nee, twee kisten is ontzettend veel. Ja, zeker. Zeker. Goed, vraag 3.
Oké, Peter.
Ja.
Op een gegeven moment ging het tsaar Nicolaas, die stuurde een vloot op de Japanners af. Welke vloot was het? En waarin veranderden ze? En noem 3 noemenswaardige dingen die ze hebben beleefd.
Had de boot een naam? Het is gewoon de Baltische vloot. Ja. Nummer 2.
Ja.
Want nummer 1, die was al onderweg. Die
is al gezonken.
Maar dat ging niet zo goed. Dus dit was de Baltische vloot nummer 2.
En ze veranderden in?
Oh, jeetje. Nee, ja, inderdaad. Het werd de Japanse vloot. Nee, ik weet niet meer. De Pacifische vloot?
De
nee.
Pacifische vloot.
Toch, ja. Oké. Okay. Ja, want is inderdaad, dat is de Pacifische Zee daar al, hè?
Ja.
Oké.
Wat ging er allemaal fout? Noem een aantal dingen.
Wel, ze gingen weg. En toen waren een paar Deense vissers. Die waren zo lekker een beetje zo aan het vissen. Maar dat waren natuurlijk eigenlijk waar dat de Japanners is. Die moesten meteen afgeknald worden.
Ja.
Oké, toen ging ze verder. Ja. En toen was het natuurlijk in Engeland. Er waren een paar vissers of iets anders, weet ik veel. En die waren duidelijk ook Japanners. Dus ze moesten ook afgeknald worden. Er zijn een aantal wel gezonken, maar de meeste zijn ook gemist. Dat vind ik ook wel knap. Dat je toch een aanval kan doen, maar dat het ook nog mislukt. Ja. Dus het is eigenlijk dubbel gênant.
En weet je nog waarom ze 1 voltreffer hadden?
Ja, ze hadden een voltreffer. Ja, maar dat was ook verderop. Ze hebben namelijk hun eigen schip ook geraakt.
Yep.
Ja.
Weet je nog waarom?
Ik weet niet. Oh ja, nee, er was iemand overleden.
Ja.
En toen gingen ze een saluut brengen. Toen hebben ze echt geschoten. Kijk, een saluut brengen natuurlijk gewoon met een losse flodder, toch?
Ja,
of je mikt even...
Ze hadden een echte granaat geladen in plaats van een losse flodder. Zo dom.
Ja. Nou, toen gingen ze natuurlijk gewoon door de Middellandse Zee en door het Suezkanaal, zeg maar.
Ja.
Maar dat lukte niet. Dus dat lukte niet, omdat ze waren toen al... hadden ze zo'n slechte naam gekregen dat ze niet toegestaan waren. Dus moesten ze om Afrika heen.
Ja.
Nou, daar kom je natuurlijk langs Madagaskar. En daar moet je natuurlijk wel eventjes een aantal dieren kopen en meenemen.
Dat kan je een aantal dieren noemen.
Ja, ze hadden een slang die vodka kon
drinken. Het, zelfs als dit niet waar is het gewoon een geweldig verhaal.
Ja.
Wat doen we met een slang wanneer we een vodka drinken? Oké.
Chameleonnen, papegaaien. Ze hadden een krokodil ook aan boord. Waar ik niet de functie van begrijp.
Nee.
Ik,
Waarschijnlijk smaakt het lekker.
Ja, dat zou kunnen. Ja, ja.
Ja.
Ja, amazing. Nou ja, en toen aan het einde, toen kwamen ze dus bij de Pacifische Zee. En daar gingen ze natuurlijk hun lichten uit doen. Behalve, ik geloof één bootje, ik geloof de medic, de zieke boot, die niet.
Heel goed.
En op een gegeven moment zagen ze ook andere schepen. En toen ging ze naar die schepen even zo morsecode. Zo van, niks zeggen, wij zijn Russische soldaten en we hebben een geheime missie tegen de Japanners. En de Japanners zeiden, oh, dankjewel dat we nu weten waar jullie zijn. Hier heb je een aantal granaten voor je hoofd.
Ja. Ja, en zo begon de Pacifische
oorlog.
De slag. Oh,
wow.
Geweldig.
Echt. Amazing, ja. Het is wonderbaarlijk dat hij het toch nog heeft overleefd ook, hè?
Ja, met alleen een hoofdwond. Zo ging het.
Ja. Rozeswenski. Rozeswenski.
Ja.
Wat een held.
Ja, ik word zo blij van dit verhaal. Oké. Ja, hartstikke goed, Peter. Wauw.
Dankjewel.
Je hebt opgelet.
Ja, maar het is ook... Oh, het is ook heel fijn. En ik heb het ook meerdere keren aan andere mensen lopen vertellen. En weet je wat er toen gebeurde? En toen?
Het ding is... Ik lul het gewoon niet. Het is echt gebeurd. Er zijn accounts. Zowel van de Japanners als de Russen. Het slaat nergens op. Maar het is waar. Het is geweldig.
Ja, oké. Wow, dat was onze quiz, Karsten.
Ja.
Wauw. Lekker, dankjewel. Het was was een fijne opfrisbeurt. Leuk om weer even zo terug te kijken erop. En daar sluiten we deze 100ste aflevering af, Karsten.
Nou, dankjewel.
Gefeliciteerd met de afgelopen 100 afleveringen. Echt
mooi gedaan. Gefeliciteerd met de podcast.
Dankjewel. Wow. Nou, en we gaan door, op naar de groot 100.
Op naar de groot 100.
Misschien wel meer.
Ja, hey, beste luisteraars, dank jullie wel voor jullie support en steun en gewoon jullie inbreng in onze podcast. Het is, het blijft leuk voor mij in ieder geval.
Zeker.
Ik denk ook voor Peter. Maar,
ja, erg leuk.
En jullie geef feedback, geef ideeën, we luisteren echt naar alles en we proberen, stukje bij beetje proberen we alles in kaart te brengen.
Ja,
ik heb in ieder geval nog genoeg stof om hier een tijdje mee door te gaan.
Zeker, dat gaat helemaal lukken. Ja. Genoeg geschiedenis, genoeg mythologie nog.
Yes, en op naar de 200. Of eerst naar de groot 100.
Super. Hey Karsten, dankjewel. Hè.
Yes,
ik spreek je later weer.
Ja, tot later.
Ciao.
Ciao.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.